Johannes hoofdstuk 10, bekend hoofdstuk. Maar juist daarom, en bovendien in het kader van de merkwaardige gewoonte om het tegenwoordige werk van Christus weg te redeneren ten koste of ten behoeve of ten gunste van wat hij in het verleden ooit tot stand gebracht heeft. Johannes hoofdstuk 10. Voorwaar zeg ik jullie, die niet ingaat door de deur in de stal der schapen, maar van elders inklimt, die is een dief en moordenaar. Maar die door de deur ingaat, is herder der schapen. Deze doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem. En hij roept zijn schapen bij name en leidt ze uit. En wanneer hij zijn schapen uitgedreven heeft, zo gaat hij voor hen heen. En de schapen volgen hem, overmits zij zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen zij geen zins volgen, maar zullen van hem vlieden, overmits zij de stem des vreemden niet kennen. Deze gelijkenis zeide Jezus tot hen, maar zij verstonden niet wat het was dat hij tot hen sprak. Jezus dan zeide wederom tot hen, voorwaar zeg ik u, ik ben de deur der schapen. Allen, zoveel als er voor mij zijn gekomen, zijn dieven en moordenaars, maar de schapen hebben hen niet gehoord. Ik ben de deur, indien iemand door mij ingaat, die zal behouden worden en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt niet dan opdat hij stelen en slachten en verderven. Ik ben gekomen opdat zij het leven hebben en overvloed hebben. Ik ben de goede herder. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Maar de huurling en die geen herder is, wie de schapen niet eigen zijn, ziet de wolf komen en verlaat de schapen en vliet. En de wolf grijpt ze en verstrooit de schapen. En de huurling vliet overmits hij een huurling is en heeft geen zorg voor de schapen. Ik ben de goede herder en ik ken de mijnen en word van de mijnen gekend. Gelijkerwijs de Vader mij kent, alzo ken ik ook de Vader en ik stel mijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Deze moet ik ook toebrengen en ze zullen mijn stem horen en het zal worden één kudde en één herder. Daarom heeft mij de Vader lief, overmits ik mijn leven afleg, opdat ik hetzelfde wederom neme. Niemand neemt hetzelfde van mij, maar ik leg het van mijzelf af. Ik heb macht hetzelfde af te leggen en heb macht hetzelfde wederom te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Er werd dan wederom tweedracht onder de Joden om deze woorden wil. En velen van hen zeiden, hij heeft de duivel en is uitzinnig. Wat hoort gij hem? En anderen zeiden, dit zijn geen woorden eens bezetenen. Kan ook de duivel der blinden ogen openen? Het antwoord op die laatste vraag is uiteraard nee. Hoewel dikwijls toch gedacht wordt dat de duivel dat kan. En dat heel wat zogeheten genezing zou moeten toegeschreven worden aan de duivel. Maar de Bijbel zegt, zo zit het dus niet. Nou goed. Maar daar wilde ik het met u niet over hebben. Wel over de uitspraken van de Heer Jezus. Uitspraken uiteindelijk over zichzelf. Uitspraken bovendien die in het algemeen voor de commentatoren problematisch zijn. Zeg ik maar op voorhand. Je kunt het ook zelf nagaan als u dat wil, daarom zeg ik dat. Hè. De uitspraken zijn problematisch. Omdat de Heer aan de ene kant zegt ik ben de deur en aan de andere kant zegt hij ik ben de goede herder. En hij zei ook, degene die echt door de deur gaat, dat is de goede herder. En het lijkt ons wat technisch onmogelijk dat hij zowel de goede herder als de deur is. Dus men vindt het inderdaad erg problematisch. Vervolgens wordt er gesproken over, laat ik dan gemakshalve maar zeggen, valse herders. Ze worden bovendien genoemd dieven en moordenaars, maar vooruit. En men vraagt zich af, wie zijn dat nou helemaal? En daarna de wolf komt, en wie is de wolf? De boze wolf kennelijk. Maar men krijgt er daarna problemen mee. Nou moet ik ook zeggen dat het in het Johannesevangelie tamelijk ongebruikelijk is. Maar we hebben hier wel van doen met gelijkenissen. En u weet hoe het is met gelijkenissen. Ze zijn niet in de eerste plaats om iets te openbaren. Die functie kunnen ze alsnog hebben overigens. Maar ze zijn in de eerste plaats om iets te verbergen. Wij lezen dat in Matthäus en Marcus en Lucas en hier ook in Johannes. Want de Heer vertelt een gelijkenis. Het heet ook een gelijkenis. In vers 6. Deze gelijkenis zeide Jezus tot hen. En er staat meteen achter, maar zij verstonden niet wat het was dat hij tot hen sprak. En dan zijn we weer helemaal thuis, want dat is ook eigenlijk de normale gang van zaken. Het zijn namelijk uitspraken, omdat het een gelijkenis is, zijn het uitspraken over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Ik hoop niet dat ik dat hier nog moet uitleggen, weer opnieuw. Want dat is gewoon wat er steeds bij staat in Matthäus, Marcus en Lucas. Gelijkenissen spreken over de verborgenheden van het koninkrijk en dus spreken ze over onze bedeling. Het betekent automatisch dat als de Heer zegt ik ben, dan was dat op dit tijdstip nog niet zo, maar moest het nog worden. Dat wil zeggen, hij zegt ik ben de deur, maar hij moest het nog worden. Hij zegt ik ben de goede herder, maar hij moest het nog worden. Is er nog één die helemaal niet voor discussie vatbaar is? Ik ben de opstanding en het leven. Hij was nog niet opgestaan. Toch? Moest allemaal nog gebeuren. Het grijpt vooruit op wat tot stand zou komen. En we zouden dat in gedachten houden, omdat het volstrekt in overeenstemming is met de algemene strekking van deze uitspraken. Het probleem van dit soort uitspraken is niet maar het is een gelijkenis en dus verbergt het wat, dus wordt het lastig. Maar het probleem is in het bijzonder dat nou eenmaal gelijkenissen in hoge mate worden samengesteld uit typologie, uit symboliek, beelden om zo te zeggen. En u en ik worden geacht toch te weten dat symboliek in het algemeen, of laten we zeggen de Bijbelse typologie, in het algemeen een onderontwikkeld gebied is. Dat wil zeggen, men weet dat het bestaat, maar daar houdt het in de meeste gevallen eigenlijk mee op. Want men kan er niks mee, men begrijpt het niet. Ik hoorde daar van de week nog een aardige illustratie van. Iemand zei, ja, vuur is toch een beeld van oordeel. Hoe kan het dan ook een beeld zijn van de Heilige Geest? Niet dat het bestreden werd. Men zei gewoon, nou ja, vuur is soms een beeld van oordeel en soms een beeld van de Heilige Geest. Dus een woord kan een heleboel verschillende betekenissen hebben. En bloed kan dus leven zijn, maar ook dood, was de volgende conclusie. Maar het is niet waar. Het punt is gewoon dat veel te oppervlakkig, ik bedoel het niet lelijk, maar dat veel te oppervlakkig over symboliek of typologie gedacht wordt. Vuur is wel degelijk oordeel, dat is het altijd. Maar er zit veel meer aan vast dan dat ene woordje. Daarom wordt ook de term vuur gebruikt. Daarom wordt symboliek gebruikt, omdat er zoveel in zit. Maar als men zegt, vuur is de ene keer een beeld van oordeel, de andere keer van de Heilige Geest, en dat is iets anders, dan begrijpt men het toch niet echt. Want de werking van de geest, worden wij geacht te weten, de werking van de geest is wel degelijk er een van oordeel. Oordeel wordt trouwens in nogal wat schriftplaatsen rechtstreeks in één adem genoemd met Heilige Geest. Maar zelfs daar waar de Heilige Geest werkt in of door ons, heeft dat een oordelende werking op ons eigen oude leven. Het gaat ten koste daarvan. Dat heb ik op de zonderschool geleerd, want wij moesten als kinderen, want we hebben wat geleden als kind, hè. Wij moesten als kinderen, als het kerstfeest was, met een brandend kaarsje in onze handen staan. En dan moesten we allemaal zingen, toen had ik nog een hoog stemmetje, ja. Dan moesten wij allemaal zingen, Jezus zegt van ons dat wij kaarsjes zijn. Maar wij begrepen dat voldoende was om een kaarsje vast te houden. En dat vond ik al erg genoeg, want als je het ding niet recht hield, kreeg je dat op je vingers. Maar dat is nog één ding, maar u en ik weten toch dat hoe dat gaat met dat kaarsje. Het brengt licht. Dat begrepen wij dat de bedoeling was. Wij zouden kaarsjes zijn, brandend in de nacht en licht geven. Maar het gaat wel ten koste van het kaarsje. Door datzelfde vuur geeft licht. Maar aan het eind van het verhaal heb je geen kaarsjes meer. Daar heb ik eens nagevraagd aan Petrus. En nou goed. U weet wel, de discipelen op de Pinksterdag. Het werd Pinksteren. Wij zongen dit alles met kerst. Maar bij hun was het Pinksteren in Handelingen 2. En zij werden allemaal kaarsjes. Want er werden verschenen tongen van vuur op hun hoofd. Dat je de kaarsjes. En ze zijn allemaal opgebrand. Het ging allemaal ten koste van hun leven. In de dagen huns vleeses, maar ik geloof dat in ieder geval, in vele gevallen, ik weet niet of het in alle gevallen geldt, ik dacht het niet, maar in de meeste gevallen zijn in ieder geval deze apostelen de marteldood gestorven en toch. Maar ook zonder dat ging het ten koste van hun eigen leven. En u en ik worden geacht dat te begrijpen. Daar waar wij dienstknechten van Christus zijn, daar waar wij de nieuwe mens aandoen. Kortom, daar waar de geest in en door ons werkt, gaat dat ten koste van de oude mens die daarmee afgelegd wordt. En om het kort te zeggen, wij zouden, Filippenzen, wij zouden komen tot kennis van Christus en de kracht van zijn opstanding en dan zijn dood gelijkvormig wordende. Gaat gelijk op. De werking van de geest is een werking van oordeel. En waar de inwendige mens vernield wordt van dag tot dag, 2 Korinthe, wordt de uitwendige mens verdorven op precies dezelfde wijze. En wat Paulus een dienaar is van Christus, vervult hij het overblijfsel van de verdrukkingen van Christus in zijn lichaam. Dat noem ik er zomaar uit mijn hoofd een paar. En zo zijn er nog veel meer. Natuurlijk heeft dat een oordelende werking. Vuur is altijd oordeel. Maar oordeel brengt ook wat goeds voort. Want wat het voortbrengt is licht en leven. En als niet eerst onze oude mens, onze zondige natuur, officieel van Gods wegen geoordeeld is, dan is er geen leven. Als we niet eerst met Christus gestorven en begraven zijn, is er daarna geen opstanding. Maar die dood enzovoort, dood en begrafenis enzovoort, dat is er opdat het leven zou openbaar worden enzovoorts. Dat is een kaarsje. Nou, ben ik niet compleet mee, maar het was ook alleen maar als voorbeeld bedoeld. En zo is het met typologie in het algemeen. Zelfs, ook zonder typologie, zoals met de betekenis van woorden in het algemeen. In het algemeen is het zo, als wij denken dat een woord verschillende betekenissen heeft, dan denken wij dat alleen omdat wij de betekenis niet kennen. Omdat de betekenis in werkelijkheid veel dieper zit. Dat vloeit alleen voort uit oppervlakkig lezen. En bij oppervlakkig lezen kom je in de Bijbel een ezel tegen en dan zeg je, dat zijn opstandige eigenwijze dieren. Waar slecht bij om te gaan is. Maar het is niet de betekenis van de term. Het is lastig volk, want dat komt omdat die beesten een beeld zijn van gelovigen. Ze vertrouwen op het woord Gods en niet op dat van mensen. Dat is het verhaal. En ze verkiezen de vrijheid boven de dienstbaarheid en de slavernij. Beeld van gelovigen. Als je dat negatief wil beoordelen, zeg het zijn opstandige beesten, je kunt er slecht mee werken. Dan zeg ik weer, vraag dat dan maar eens aan die Bedouinen die we tegenkwamen in Petra. Hè? Want die kijken daar toch wel wat anders tegenaan. Maar goed. En zoals met betekenis van alle termen in de Bijbel. Wij lezen dat de Heer zegt, ik ben de deur. Want op alle details ga ik nou niet in. Hè? De Heer zegt, ik ben de deur. En hij zegt ook, ik ben de herder der schapen. Zou niks geven als niet die beide termen bij elkaar gebruikt worden in één en dezelfde uiteenzetting. Hoe kan de Heer door zichzelf gaan? En het antwoord is dat deze uitspraken over ik ben de deur en ik ben de goede herder, dat ook die uitdrukkingen een veel diepere betekenis hebben dan dat we alleen zouden vaststellen, de deur is een beeld van Christus en de herder is een beeld van Christus. Het grijpt veel dieper. Ik kan trouwens niet missen, want ik heb altijd, standaard, altijd bij me de beelden van de leeuw, de arend en de slang. Alle drie een beeld van de duivel. Alle drie net zo goed een beeld van Christus. Is dat een tegenstelling? Ja, zo wel. Maar dat komt gewoon omdat we de echte betekenis gemakshalve passeren. Want die vang je niet in één term. En het probleem is heel eenvoudig. De leeuw, de arend en de slang zijn alle drie koningen, heersers. Zo worden ze beschouwd in de symboliek. Enzovoort, de leeuw over alles wat leeft, de arend over alles wat in de hemel is en de slang over de stoffelijke wereld. En verder is het een keuze die wij maken, wat willen we erin zien bij voorkeur? Als wij zo'n dier of zo'n embleem tegenkomen, wat zien wij dan? Als wij een slang zien, zien we dan de duivel. Als we een leeuw zien, zien we dan de duivel en de macht van de dood enzovoort. Of zien we de Heer Jezus Christus, het zit tussen onze oortjes heet dat. Enzovoorts. Maar het grijpt dus veel dieper. Als de Heer ook zegt, om dan maar met de deur in huis te vallen, als de Heer dan zegt, in vers 1. Die niet ingaat door de deur in de stal der schapen, maar die van elders inklimt, die is een dief en een moordenaar. En dan, maar wie door de deur ingaat is herder der schapen. Dan zouden we in de eerste plaats een bij herder der schapen weglaten, hè? Want er gaat toch maar over één. Dus maar één herder der schapen. Die door de deur ingaat is herder der schapen. En we vragen, wat is de deur? Dan leest u een paar versen verder en zegt u, nou, de Heer zegt, ik ben de deur. Maar dan begrijp je er echt nog niet veel van, hoor. Want de gedachte is een veel diepere. De gedachte is dat de deur in het Oude Testament al, en daar gaat het om, hè. Even een zijlijn. Ik beweer altijd en vandaag dus ook, dat alle uitspraken van de Heer Jezus en van Johannes de Doper en van de discipelen later altijd uitspraken zijn gebaseerd op, dan wel verwijzend naar het Oude Testament. Nieuw Testamentische Bijbelboek en alles wat erin staat is niks anders dan commentaar op en uitleg van Oud-Testamentische beginselen, uitspraken, beelden en wat er maar wezen mag. En wat is de deur? Echt niet moeilijk. De deur is gewoon dood en opstanding. Het is de uitgang. Voor zover de deur uitgang is, is het uitgang uit deze vergankelijke, zondige, verderfelijke wereld. En daarmee tegelijkertijd ingang. Het is maar van welke kant je het bekijkt. Maar het is ingang in de toekomende wereld. Ingang in het koninkrijk. En in ons geval zelfs ingang in de hemel zelf, zo u wilt. Dat is wat de deur is. En als u een schriftgedeelte zoekt waarin de deur en de betekenis van de deur met grote nadruk naar voren komt, dan moet ik u waarschuwen, ook daar wordt de gedachte vaak weggeredeneerd. Maar dan komt u terecht in Exodus, hoofdstuk 12, bij de instelling van het Pascha, waarbij het lam geslacht werd en gegeten, maar het bloed van het paaslam werd gestreken aan de deur. Toen zei iemand, ja, nee, de deurposten. Dan zeggen, ja, nee, de deur is de deurposten. De deur is niet de plank in het gat, zeg ik altijd, de deur is het gat. En dus de deurposten, dat is waar het om gaat. En het bloed van het lam werd gestreken aan de deurposten. En ik probeer niet te spotten, ik wil ook niet iemand beledigen, nooit. Helemaal nooit. Maar ik wil het graag goed gezegd hebben. De gedachte is niet dat toen de engel des doods, de verderfengel wordt hij bij gelegenheid genoemd toen, door Egypte ging en ook door het land Gozen om alle eerstgeborenen te doden. De gedachte is niet dat als die engel het bloed zag op de deurpost, dat hij dan dacht, oh, daar is al iemand dood, nou kan ik voorbij. Dat is het niet. De gedachte is, hier is leven. Want bloed is leven. Het kan niet missen, want het is precies diezelfde deur waar de andere ochtend, theoretisch gesproken, maar in het algemeen was dat zo, het is precies diezelfde deur waardoor de inwoners uit het huis uitgingen, dan wel ingingen, want zo kun je het ook zeggen, hoor. Ze gingen de vrijheid in, uit de dienstbaarheid, uit Egypte, uit het diensthuis, weet u wel, uitgeleid enzovoorts. En daarbij verloren ze niet het leven, daarbij ontvingen ze het leven. Leven en vrijheid namelijk. De deur daar in Egypte was dus een levende deur. En de deur had de identiteit van dat paaslam wat eerst gestorven was. Dat is waar, maar de deur is niet de uitdrukking van dood. De deur is de uitdrukking van leven. Leven uit de dood, zo je wil, eeuwig leven, alles tot je dienst. Maar de deur is een levende deur. De deur waardoor men uittrok tot verlossing, dat is het idee. En het is natuurlijk het type, inderdaad, van dus dood en opstanding. En uiteindelijk opstanding, want van dood alleen is het geen type. Wel van opstanding, uit de dood, vanzelfsprekend. En ik kan u dat makkelijk aantonen, al is dat waarschijnlijk ook overbodig, want we hebben kort geleden nog op dezezelfde plaats, heel kort geleden geloof ik, gesproken over Psalm 118. U weet wel die psalm over de steen die de bouwden die verworpen hebben is geworden tot hoofd des hoeks enzovoorts. Met als verklaring: het koninkrijk zal van u niet worden weggenomen en gegeven aan die schapen van een andere stal. Of zoiets. Ik kijk even of u nog bij de les bent. Nou, Psalm 118 dan. Waar staat: met de woorden van de Heer Jezus, als het ware, vooruitgrijpend, vers 17, ik zal niet sterven, in de zin van ik zal niet in de dood blijven of van de dood gehouden worden. Ik zal niet sterven, maar leven en ik zal de werken des Heren vertellen. Prachtige uitspraak, fundamenteel, over het tegenwoordige werk van Christus, die uit de dood is opgestaan en de dood heeft overwonnen. En sindsdien bestaat zijn werk daaruit, en eigenlijk slechts daaruit, dat hij de werken des Heren vertelt. En daarna staat het er nog een keer. De Heer heeft mij wel hard gekastijd, maar hij heeft mij ter dood niet overgegeven. En dan doet mij de poorten der gerechtigheid open, ik zal daardoor ingaan. En vervolgens, ik zal de Heere loven. En dat is precies hetzelfde, want de poorten der gerechtigheid, dat is de poort van de opstanding als het ware. Misschien dood en opstanding, maar dat maakt weinig uit, want opstanding is altijd dood en opstanding. En de poort waarover hier gesproken wordt, heet in bijvoorbeeld Johannes, maar ook in Genesis 12, dus feitelijk, of Exodus 12, heet gewoon de deur. De poort, de deur. En het heet poort omdat poort verband legt met heerschappij. En dat is precies waar het over gaat. Met oordeel van de rechter, de koning en wat het maar wezen mag. En de gedachte is dat men per se deze poort door moet om leven te kunnen ontvangen. Men moet per se deze poort door om het koninkrijk te kunnen binnengaan. En Nicodemus zei, je moet wedergeboren worden. Want dat had hij inmiddels geleerd, hè. Je moet wedergeboren worden om het koninkrijk te kunnen binnengaan. Deze poorten der gerechtigheid is gewoon dood en opstanding. Dwars door de dood. Ik vind het nog altijd een mooie berijming van een of ander lied. Hè? Dwars door de dood neemt hij ons op in zijn schoot. Niet in de dood, door de dood heen. Er dwars doorheen. Net als Psalm 23. Door een dal van schaduw des doods. Erin en eruit. Enzovoorts. En daar gaat het hier ook over. Het heet bovendien poorten der gerechtigheid, want wij worden geacht te weten dat het evangelie kracht Gods is tot zaligheid, omdat daarin de gerechtigheid Gods, de rechtvaardigheid Gods, wordt geopenbaard. Dood en opstanding is namelijk Gods rechtvaardige weg het koninkrijk in. En vandaar dat iemand die zich laat dopen, daarmee inderdaad God rechtvaardigt. Weet je nog? Lucas 7. En daarom heet het poort der rechtvaardigheid. Dood in en dood uit. Maar vooral dat laatste, want met het eerste alleen is men er niet. Is er geen redding. En dus doet mij de poorten der gerechtigheid open. Ik zal daardoor ingaan. Het koninkrijk binnen. Eeuwig leven in. Het nieuw verbond in. Het heiligdom in. Ik ben in Hebreeën inmiddels dus, met mijn gedachten. Ingaan in. Door die poort. En ik zal de Heere loven. En dan meteen eroverheen, vers 20. Dit is de poort des Heren door welke de rechtvaardigen, meervoud, zullen ingaan. Want die ik uit vers 19 en voorgaande versen is uiteraard de Heer zelf. Hij is de eerste die die poort doorgaat. En als er één schaap door de poort is, volgen er meer. Dam is een wat merkwaardig Nederlandse vorm van een poort, hè? Dat weet u, hè? In en eruit, hè? Maar goed, daar gaat het nou niet over. Maar als er één door is, volgen er meer, is de gedachte. En er staat hier dus ook, dit is de poort waardoor de rechtvaardige enkelvoud eigenlijk, Christus zelf inging, maar dit is de poort door de welke de rechtvaardigen zullen ingaan, en zij zijn dan ook dat andere volk. Waar die steen een verheerlijkte positie heeft ontvangen uit het volgende vers. Maar ik sla het gauw weg, anders blijf ik in Psalm 118 hangen. De deur is dus dood en opstanding. En daarna zegt de Heer, in datzelfde Johannes 10, ik ben die deur. Dat kan. Want hij is niet alleen de opstanding en het leven, hij is wel degelijk ook de dood, namelijk van onze oude mens, enzovoorts. En daarom kan er gezegd worden dat wij met hem zijn gestorven, met hem zijn begraven. En omdat dat uiteindelijk altijd het belangrijkste is, ik blijf het herhalen, wij zijn ook met hem opgewekt een heel eind verder en wij zijn ook met hem gezet in de hemel. We zijn één plant met hem geworden in de gelijkmaking zijns doods en de gelijkmaking zijn opstanding. En omdat hij die weg voor ons gegaan is, Hebreeën 2 noem ik maar even dan, hè, de overste leidsman, degene die voorop ging, daarom kan hij zeggen, ik ben de herder, want hij gaat voorop. Toch? Maar daarom kan hij ook zeggen, ik ben de deur. En daarmee kan hij ook zeggen, ik ben de weg. De ware, levende weg uit Johannes 14. Er is echt niks moeilijks aan, maar je moet er diep genoeg op doordringen om het goed te kunnen begrijpen, zal ik maar zeggen. Ik ben de deur, wil zeggen, ik ben die dood en opstanding. En als je mij volgt, zul je mij volgen in de wedergeboorte. Dat was Matthäus 19, geloof ik. Ik noem nog maar een keer een paralleltekst enzovoort. Daarom kan hij zeggen, ik ben de deur. Maar ik kan ook zeggen gewoon, ik ben de herder. Namelijk, ik ben degene die voorop gaat. Staat ook een paar keer hier. Hè. Mijn schapen kennen mij. Zij volgen mij waar ik ook ga enzovoort. Ze kennen mijn stem. En ik roep ze bij namen. En ik leid ze uit. Staat hier ook allemaal enzovoort. Hij gaat voorop en wijst de weg. En wij als gelovigen worden geacht hem te volgen. Daarna kun je nog vragen, wie is de deurwachter? Vers 3. Die door de deur ingaat, is herder der schapen. En de deurwachter doet voor hem de deur open. Dat is eigenlijk wat er staat. Deze doet de deurwachter open. De deurwachter doet voor hem, voor de echte herder, de deur open. Wie is de deurwachter? Er is toch niks moeilijks aan? Hoef je toch geen problemen mee te hebben? Wie doet de deur voor de Heer Jezus open? Wie brengt hem in het eeuwig leven? Ja, hij rees uit graf, zingen wij dan, door s vaders kracht. En met opzet citeer ik nou niet eens een bijbeltekst, maar één lied. Omdat ik toch wel leuk vind dat een oudere versie, een andere versie van het lied zegt, hij rees uit het graf door eigen kracht. Dat is ontleend aan vers 18 van ditzelfde hoofdstuk. Maar dat vers leest men dan verkeerd. Waar staat het Heer zegt, ik heb macht het leven af te leggen en ik heb macht het wederom te nemen. En daaruit besluit men, hij rees uit het graf door eigen kracht, maar berust op een verkeerde lezing van het vers. Daar kom ik hopelijk straks nog op terug. Want de Bijbelse gedachte en boodschap is altijd, maar God heeft hem opgewekt. God heeft hem opgewekt. En degene die gelooft in hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, enzovoorts. Dus Bijbels is, hij rees uit graf door zijn vaders kracht. En eventueel is ook nog Bijbels, hij rees uit graf door de kracht van de geest. Naar de geest der heiligmaking door de opstanding der doden uit Romeinen 1 vers 4. Kan ook nog namelijk, maar uit eigen kracht, nee. Integendeel, hij werd door de Vader tot zoon gesteld en hij werd van Gods wegen tot hoge priester en herder gesteld enzovoorts. Dat is het verhaal. En de deurwachter is dus gewoon God zelf. Deze doet de deurwachter open en daarna de schapen horen zijn stem. Hij roept zijn schapen bij name en wat doet hij dus? Hij leidt ze uit. Waaruit? Ja, uit of in de stallen is hier niet aan de orde. De gedachte is, wij worden uitgeleid uit de wereld als zodanig. En je kunt ook zeggen in de stal, in de zin van wij worden toegevoegd aan zijn kudde. Daar is niks moeilijks aan. Maar als ik het nou eens heel scherp neem dan, hè? Sinds wanneer doet hij dat dan? Ik bedoel, ervoor of erna? Na zijn opstanding, ja. Voor zijn opstanding waren er wellicht schapen, maar ze waren verstrooid. Maar de uitleiding uit het diensthuis, uit de slavernij, eventueel ook uit de verstrooiing, dat wil zeggen uit de heidenen, vond pas plaats na en op grond van de opstanding van Christus. Nadat hij door de deur gegaan was, volgden er dus inderdaad meer. Lijkt mij toch dat ik dat niet hoef toe te lichten, wel. Nou goed. Hij kwam immers onder de wet, dienstbaarheid, slavernij, om degenen die onder de wet waren te verlossen. Hij kwam in gelijkheid van het sterfelijk lichaam en werd vlees en bloed deelachtig op dat hij door de dood heen teniet zou doen degene die het geweld des doods had. Dat is dus daardoor en daarna vervolgens gebeurd. En het gebeurt in onze dagen nog steeds. En daarna is weer de vraag, en wat doet de Heer tegenwoordig? Hij spreekt. Dat is het enige wat hij echt doet. Al het andere komt daaruit voort. Het zijn de gevolgen daarvan. Maar wat hij doet, is hij spreekt. God spreekt in deze laatste dagen tot ons door de Zoon. Hebreeën 1 vers 1. En dan Hebreeën 2 vers 1. Daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is. Van hem namelijk. En er staat dus achter. Hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht geven. Dus de inleiding tot de Hebreeënbrief. Een inleiding tot de brief die spreekt niet over het werk van Christus in het verleden. Maar over zijn tegenwoordige werk. Ik blijf het herhalen. Hij is nu, sinds zijn opstanding, pas hoge priester en over dat werk gaat het. Maar de brief begint met, hij spreekt. En de brief eindigt met, hij spreekt. In hoofdstuk 12 namelijk. Want daar staat, zie dan toe dat gij dien die spreekt niet verwerpt. Want het mag dan zijn dat over de Heer gezegd wordt in de Hebreeënbrief dat hij degene is die verzoening doet voor de zonden des volks. Dat hij ons reinigt dus en heiligt, want dat staat er allemaal. Maar Efeze zegt er keurig bij, hij doet dat door het bad des waters, namelijk door het woord. En als ik u los van de Hebreeënbrief vraag, wat is eigenlijk de functie van de priester? Dan wordt u geacht niet te zeggen, hij doet verzoening voor de zonden des volks. Maar dan wordt u geacht te zeggen, zijn lippen bewaren het woord Gods. Hij zou het woord Gods bewaren en bekendmaken. Overal waar men naar dat woord en naar waarheid vraagt, heeft de priester de verantwoordelijkheid om wat het hem ook kost, antwoord te geven op de vragen. En dus het woord Gods te prediken. En dat is wat de Heer Jezus Christus doet. En dat staat vele malen in het Oude Testament. Dat hij hoge priester zou zijn, staat er precies één keer, Psalm 110. En daarna in het Nieuwe Testament wordt er minstens één Bijbelboek aangeweid. Dat is mij bekend dus. Maar wat er vele malen staat in het Oude Testament is, na zijn opstanding zou hij spreken. Zou hij de lof Gods, de heerlijkheid Gods, het woord Gods enzovoorts bekendmaken. Te midden van zijn broederen, aan een grote gemeente, aan zijn volk of hoe dat maar heten mag. En het is precies hetzelfde als hij doet verzoening voor de zonden des volks. Want er is maar één manier waarop wij werkelijk gereinigd worden naar het geweten. Dat is doordat wij komen tot kennis van dat woord Gods. Of nog beter, dat is doordat wij luisteren naar de Heer. Dat reinigt ons geweten. Ik hoorde laatst ook iemand zeggen, weet je, het is met ons als christenen tegenwoordig, komt hierop neer dat als wij zonde hebben of schuld hebben of voelen of wat dan ook, dan gaan wij naar de Heer. Die vergeeft het dan, want, zegt hij dan, ik heb toch eenmaal voor altijd zonde gedragen op het kruis van Golgotha enzovoorts. En ik zal niet zeggen, dat dat niet waar is. Maar ik zal wel zeggen dat dat een heel typisch, dat was een heel kenmerkend voorbeeld is van de wijze waarop het tegenwoordige werk van Christus wordt weggeredeneerd en wordt teruggeschoven naar het werk wat hij in het verleden gedaan heeft. Men begrijpt er dan echt niks van. Onze schuld voor God is weggedaan in het verleden. Maar hoe komen wij van onze schuld en schuldgevoelens en dus van onze reserve voor God en voor de Heer Jezus Christus af in onze dagen nu? Daar waar wij alle dagen zondigen. En dan kan de Heer wel zeggen, maar ik heb het toch eens en voor altijd gedragen. Dan worden onze schuldgevoelens in de praktijk, ik zeg het eerlijk, dan worden onze schuldgevoelens in de praktijk alleen maar groter van. Want dan heeft er ook nog iemand voor ons in de tijd moeten lijden en sterven. Dan wordt onze schuld, gevoel, ons geweten, alleen maar groter van. Ons geweten wordt er meer door verontreinigd, denk ik. In ieder geval, dat is mijn ervaring. Was, maar ik zal hem nooit vergeten. Zo werkt dat. Maar de enige manier om van onze schuldgevoelens af te komen, is te naderen tot wie hij nu is. te naderen tot die troon der genade en een beroep doen dus op niet wat hij in het verleden gedaan heeft, maar een beroep doen feitelijk op wat hij nu doet. Ik weet niet of het echt dienstig is of eerlijk is om meteen een persoonlijk getuigenis te geven, want dat is niet echt argument. Het moet in de Bijbel staan en anders is het gewoon toch onzin. Maar ik zeg het u dan toch als persoonlijk getuigenis. Ik heb altijd van jongen af geweten dat ik dit werk moest doen. Ik heb geen flauw idee gehad hoe ik het zou moeten doen. Ik zag het ook helemaal niet zitten. Maar ik heb het altijd geweten en ik heb ook altijd gedacht, dat kan niet, want ik deug niet. Ik ben een zondaar. Ik leef niet in overeenstemming met de wil van de Heer. Ik zou wel willen, maar ik ben er domweg niet toe in staat. En dan kan ik bewijzen dat het zo was. En anders doen anderen dat wel voor u. Voor mij, hè? Die bewijzen dat ik niet deug. Of niet deugde, of wat dan ook. Maar het hele punt is dat je daar nooit van afkomt door te zeggen, Heer, hier ben ik wil wel. Maar, en ik dank u voor dat u in het verleden voor mijn zonde gestorven bent. Er verandert aan die situatie helemaal niks. Dat heb ik altijd geweten. Dat was zo. Maar dat neemt je schuldgevoelens niet weg. En dat leert de Bijbel ook niet. Dat is ook domweg niet waar. Het enige waar het toe leidt, zo'n redenering, is dat je dus dag in dag uit naar de Heer moet gaan en zeggen, Heer, dan moet je weer tot je door laten dringen, ja, hij is in de tijd voor mij gestorven. En daarom komt de boodschap, de prediking dikwijls ook nooit één stap verder dan hij is voor je zonde gestorven. Maar dat was toen. Dat is wel waar. Maar wat moet ik er vandaag mee? Ik bedoel, maar stom, dat is mooi. Dat is voor de toekomst ook mooi, want het betekent dat ik behouden ben voor altijd en in de hemel kom. Ik heb daar persoonlijk voor mezelf ook nooit een moment aan getwijfeld. Maar wat moet ik er vandaag mee? Niks. Omdat ik een zondaar ben en onrein ben en niet deug. En ik niet alleen, maar u ook, anders zou ik het heus niet vertellen. Zo dom ben ik dan ook weer niet. Hoe kom je daar dus af? Nou, dat is het tegenwoordige werk van Christus. Hij reinigt ons niet van onze schuld. Dat heeft hij al gedaan. Hij reinigt ons van ons schuldgevoel. Hij neemt niet zwart op wit wettig onze schuld weg. Dat heeft hij gedaan. Maar hij reinigt ons van dat schuldbewustzijn. Van een verontreinigd geweten. Dat is wat hij nu doet. Nu. Niet in het verleden, nu. Werk aan onze harten. En onze inwendige mens, in ons denken wellicht, in elk geval. Maar de Bijbel zegt gewoon aan onze harten. Dat is wat hij nu actief aan ons doet, dan wel doen wil. En op het moment dat wij zeggen dat een brief als de Hebreeënbrief alleen maar spreekt over wat de Heer in het verleden volbracht heeft, heeft men de hele inhoud van de Hebreeënbrief in de praktijk volkomen weggeredeneerd. En daarmee het tegenwoordige werk Gods in de Hebreeënbrief. En als de Johannesbrief zegt, het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden, en zegt, dat heeft hij eenmaal gedaan aan het kruis van Golgotha, redeneert men de hele inhoud van de brief weg naar het verleden. En dat laat ons met lege handen zitten nu. Enzovoort. Het geldt voor meerdere schriftgedeelten, soms voor hele Bijbelboeken. We worden gewoon aan de kant geveegd en teruggeschoven naar weliswaar Bijbelse waarheid op zich, maar daar ben je er niet mee. Het is het bekende verhaal van de discipelen in Johannes 13. Ze waren eenmaal helemaal gereinigd, staat er. Maar ze waren vuil. Onreine voeten. Het mag dan zo zijn dat we eenmaal geheel gereinigd zijn. Niettemin, we zijn onrein. Vlees, zonder vlees, vuile voeten om zo te zeggen. En als het gaat over het tegenwoordige werk van Christus, dan moet je niet zeggen, als we onrein zijn, bijvoorbeeld vuile voeten hebben of zo, dan gaan wij naar de Heer. En dan zeggen we, Heer, ik heb vuile voeten. En dan zegt de Heer, dat kan niet, want ik heb je eenmaal helemaal gereinigd. Hebben die nog kunnen, of ga ik te snel? Als men zegt dat wij zonder schuldbewustzijn hebben, we gaan naar de Heer en we leggen dat hem voor. En de Heer zegt dan, dat heb ik eenmaal weggenomen aan het kruis van Golgotha. Dan is dat hetzelfde als dat in Johannes 13 de discipelen met onreine voeten naar de Heer zouden zijn gegaan. En gezegd zouden hebben, Heer, ik heb onreine voeten, mijn voeten zijn vuil. En dat de Heer dan gezegd zou hebben, dat kan niet, want ik heb je toch helemaal gereinigd. Ik heb nog een sterkere variant, dat is deze. Stoute jongen, ik had je toch helemaal gereinigd, waarom maak je nou weer vis? En als u begrijpt wat ik bedoel, ik zal het langzaam uitleggen, dan gaan we dus naar de Heer en dan zeggen we, Heer, wij zijn onreiner. En dan zegt de Heer, ach, hoe kan dat nou? Waarom doe je dat nou? Ik had je toch helemaal gereinigd, waarom doe je deze dingen? En in plaats van dat je dan rein wordt naar het geweten, word je alleen maar onreiner en onreiner en onreiner. En voor degenen die dan ook nog onder de wet leven, die gaan dan zwaarder en zwaarder en zwaarder onder de wet leven. Waarom? Omdat men het tegenwoordige werk van Christus niet kent en dus ook afwijst. Weet u wat mij geholpen heeft? Een heel andere zaak. Ik wilde gewoon weten hoe het zat. Ik heb het wel eens vaker gezegd, geloof ik. Als ik niet te vertrouwen ben, en andere mensen ook niet, want daar kwam ik later ook wel achter, denk ik, ik moet toch iets hebben wat betrouwbaar is. Iets om aan vast te grijpen. Te kunnen weten van, wat er ook gebeurt, zo is het. Dit is waarheid. Niet met betrekking of ik een zondaar ben of niet, of onrein ben of niet, maar gewoon waarheid. Niks dan dat. Gewoon woord van God. Betrekkelijk theoretisch ook, althans aanvankelijk. Waarheid willen weten, weet je wat er dan gebeurt? Dan word je gereinigd door het woord. Dan worden je gedachten afgeleid van de zondige natuur, van de oude mens, afgeleid van wie je zelf bent. En zo moet het. En dan blijkt dat de Heer spreekt. En daarmee zijn werk aan het hart doet. En dan heeft het tot gevolg inderdaad wat Hebreeën zegt, dat we geen weet meer zouden hebben van de zonde. Nou ja, we weten het wel, maar het verontreinigt ons geweten niet meer. We hebben geen aarzeling naar de Heer toe. Wij voelen ons niet schuldig tegenover de Heer of wat dan ook. Niet op grond van zonde in het algemeen in ieder geval. Daar gaat het maar om. Dat is het tegenwoordige werk van Christus. En daarover spreekt de Hebreeënbrief. Maar dit Johannesevangelie, dit hoofdstuk 10, en eigenlijk heel het Johannesevangelie, spreekt over precies hetzelfde. Als de Heer zegt, ik ben de goede herder, dan zegt hij erbij wat het betekent. Uitgebreid, en we zouden dat niet over het hoofd zien. Hij zegt, dat betekent dat ik voor mijn schapen heen ga. Kijk, vers 4. Wanneer hij zijn schapen uitgedreven heeft, zo gaat hij voor hen heen. En de schapen volgen hem, overmits zij zijn stem kennen. Enzovoort. Als we spreken over de Heer als over onze goede herder, hebben we het over een levende Heer die spreekt tot ons en wij volgen gewoon zijn woord. En wij zoeken zijn woord. En wij kennen zijn stem. Er staat trouwens ook bij dat we de stem van vreemden ook kennen. Dat wil zeggen, nee, niet kennen, maar weten dat het de stem is van een vreemde enzovoorts. Want, ik wilde het niet eens zeggen, maar als het er nou helemaal over gaat, heel wat discussie bestaat er dikwijls over onder gelovigen over Bijbelse zaken. Is het nou zus of zo? En eigenlijk zijn we daar nu in hoge mate ook mee bezig. Met discussie over, is het nou zus of is het nou zo? Het bloed van Jezus Christus reinigt ons van alle zonden. Gaat het over zijn dood aan het kruis of gaat het over zijn leven nu? Enzovoorts. Discussie, er moeten argumenten aangehaald worden. En ik hou me daarmee bezig, natuurlijk. Want ja, je kunt wel het woord God prediken, maar het moet zijn op basis van wat in de schrift staat. Maar ik geef u de verzekering, dat meen ik voor de volle 100%, niet alleen omdat het mijn ervaring is, maar ook omdat de schrift dat zegt. In de praktijk, eerlijk zijn. Ik heb het niet over redeneren, ik heb het niet over vondsten, ik heb het niet over intellect. Ik heb het gewoon over een oprecht hart. Als wij oprecht zijn naar de Heer toe en dus ook naar de schrift toe, zullen wij ongetwijfeld ogenblikkelijk de waarheid herkennen. En ik meen het echt. Niet dat dat voldoende argument is. Argumenten komen uit de schrift. Maar ik ben er stellig van overtuigd dat als wij met verschillende opvattingen geconfronteerd worden en we zijn oprecht en eerlijk, er spelen geen andere gedachten een rol bij, geen bijbedoelingen. Dat betekent dus dat we eventueel bereid zijn om de consequenties ervan te dragen, wat het ons ook kost. Moet je doop als voorbeeld nemen of mag dat nou niet meer? Natuurlijk weten we dat er maar één bijbelse doop is door onderdompeling op grond van geloof. Natuurlijk weten wij dat. Maar het probleem ervan is dat het dikwijls als consequentie heeft dat wij al onze sociale contacten, vrienden, kennissen, familie, schoonfamilie niet in de laatste plaats verliezen enzovoort en er alleen voor staan. En alles wat ons heilig en dierbaar was en wat ons zekerheid gaf, zijn we in één klap kwijt. Het is mij niet overkomen, zo is het nog eenmaal, maar ik weet dat het voor velen zo is. Ik denk er gelukkig niet altijd, anders durf ik helemaal niet meer te spreken. Maar zo is het wel. Maar als dat alles geen rol zou spelen, het gaat gewoon om wat is de waarheid, weten wij precies wat het woord des Heren is. En als je dus waarheid zoekt, moet je niet intelligent zijn, maar moet je oprecht zijn naar de Heer toe. En ik denk dan altijd, en als je niks meer te verliezen hebt, dan is dat een goed uitgangspunt, dan maakt het wat makkelijker. Maar goed. Maar het staat hier, de Heer zegt het gewoon. Mijn schapen kennen mijn stem en zij volgen mij. Ze volgen niet een vreemde, want die stem kennen ze niet. Ik heb het vaak genoeg, dan hoor ik iemand spreken over Christus en dan denk ik, nou, dat voor een Christus is, maar die ken ik niet. Of over God, en dan denk ik, nou, er is maar één God, maar die God ken ik niet. Zo ken ik hem niet, dat is mijn God niet, enzovoorts. Ja, en dat komt soms heel dichtbij hoor, de wijze waarop mensen over de Heer Jezus spreken. Dan denk ik, nou, mooi van God, ken ik niet. Voor zover ik de Heer ken, is hij heel anders, enzovoorts. En daar gaat het maar om, zo werkt het ook echt. Men zou dat herkennen, proeven op grond waarvan. We kennen die stem, we kennen dat woord. En daar wordt gewoon voor gezorgd. Van Gods wegen ook. Nou goed. Hij is dus die herder die men zou volgen. Hij zegt, er zijn er voor mij, vers 8, allerlei geweest, dieven en moordenaars. Wie dat zijn, dat weet ik wel. Het zijn degenen die een bediening des doods hadden. Toch? Dieven en moordenaars. Stalen het leven. En dus ze waren dieven, dan wel moordenaars. Zij hadden een bediening des doods. En u weet wat de bediening des doods is? Mooi, dan hoef ik dat niet meer uit te leggen. Ja, kijk eens. Ik heb geen tijd vandaag, nu hè. Ik heb nu geen tijd. Als we dit binnenkort in Oldebroek bespreken, dan ga ik er wel uitgebreider op in. Maar de uitspraken hier zijn namelijk alle ontleend aan het Oude Testament, in het bijzonder aan Ezechiël 34. Daarnaast de tweede instantie aan Ezechiël 37, de tweede helft. En dan nog wat losse uitspraken waarvan de belangrijkste misschien is Jesaja 40. Maar in ieder geval Ezechiël 34. Daar gaat het uitgebreid over de valse herders, zal ik maar zeggen. De huurlingen, wat ze maar heten mogen, en die goede herder. En de gedachte daar is uitgebreid deze, dat de schapen verstrooid zijn, maar ze zijn er wel. En de goede herder die komt om de verstrooide schapen te verzamelen en ze bij elkaar te brengen. In laatste instantie twee kuddes die bij elkaar gebracht worden, zelfs staat hier ook. In vers 16, enzovoorts. Hij brengt ze bij elkaar, enzovoorts. En daarna wordt het begrip herder ineens vervangen door koning. Ze zullen één herder hebben, namelijk één koning. En het is dus gewoon de Messias. Maar het punt is dus, er zijn schapen van de Heer al voor zijn verschijning als herder. Want zijn verschijning als herder is zijn opstanding uit de dood. Maar daarvoor zijn er ook al schapen. Wie zijn dat? Dat is makkelijk genoeg. Dat zijn de gelovigen levend in oud-testamentische tijd. En de Heer zou hen verzamelen. Vervolgens. Want schapen zijn weliswaar een beeld van volgelingen van de Heer Jezus, maar daarmee niet van degenen die trouw zijn aan de wet. Maar van degenen die trouw zijn aan de belofte aan Abraham. Anders gezegd, de schapen, de verstrooide schapen zijn niet een beeld van degene die trouw zijn aan het Mosaïsch verbond, maar degene die trouw zijn aan het Abrahamitisch verbond, de gelovigen. En die hadden geen herder. Want zoveel er goede herders waren, bevrouwingsgewijs goed zal ik maar zeggen, was het wet. En dus toch niet goed. Maar die verstrooide schapen, die individuele gelovigen om zo te zeggen, die worden verzameld sinds en door de komst van de goede herder. Bij zijn opstanding uit de dood is de gedachte. En die herder is de koning, zegt Ezechiël 34 en 37. En de koning, zegt heel het Oude Testament, die blijft altijd. En dus, de herder blijft altijd. Ik wil wel anders zeggen. Als hij eenmaal herder is, blijft hij ook altijd die herder. Want als hij eenmaal koning is, blijft hij altijd de koning. En je weet wat er nu komt, hè? En als hij eenmaal de hoge priester is, want dat is volstrekt hetzelfde, dan blijft hij altijd hoge priester. Namelijk naar de kracht des onvergankelijke levens, in tegenstelling tot de priesters van het oude verbond die een bediening des doods hadden, zij werden zelfs zelf door de dood verhinderd te blijven, zegt de Hebreeënbrief. En dus blijft dieven en moordenaars, bedienaars des doods, uiteindelijk. Dat is waar het over gaat. En ik probeer u vast voor te bereiden, want de gedachte is dus dat als de herder er eenmaal is, blijft hij altijd. Waarom dan? Waarom dan? He? Waarom dan leest men dit schriftgedeelte over de herder en de schapen en komt dan terecht bij vers 11 en leest: ik ben de goede herder. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. En waarom wordt het dan zo nodig gelezen? Dat betekent dat hij zijn dood stelt voor de schapen. Ik zei net al, men beweert soms dat woorden compleet tegengestelde betekenis kunnen hebben. En dat bijvoorbeeld het woord bloed ook de betekenis zou kunnen hebben van dood. Maar het heeft geen enkele zin om daar ook maar enige discussie over te hebben, zolang men het woord leven ziet staan en leest alsof er staat dood. Als je de letterlijke termen nog niet uit elkaar kunt houden, dan wordt het voor de overdrachtelijke wel heel moeilijk. Er staat niet, hij stelt zijn dood voor de schapen. En dan niet tegen mij zeggen, maar hij is toch voor ons gestorven? Dan zeg ik, ja, dat is ook zo, ja. Maar de vraag is niet of dat zo is, de vraag is of dat hier staat. En dat is altijd de kwestie, waar het gaat om het verschil tussen het toenmalige werk van Christus en het werk wat hij nu doet. Hij stelt zijn leven voor de schapen, wat betekent dat? Dat betekent gewoon, hij leeft voor de schapen. De schapen zijn zijn leven, om zo te zeggen. En andersom trouwens ook, maar vooruit. Maar hij leeft voor de schapen, zijn leven heeft slechts tot doel om voor de schapen te zorgen en voor te gaan en te brengen aan grazige weiden en eventueel afgedwaalde schapen terug te halen. Daar heb ik altijd op vertrouwd. Onderzoekt alle dingen en behoudt het goede, komt rustig doen, want ook als ik de verkeerde dingen onderzocht, had ik de garantie van Gods wegen, als ik eerlijk was, dat de herder mij zou terughalen. Dat is de garantie die wij hebben. Hij zorgt voor ons. Heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Niet maar in het verleden, maar hij heeft die overwinning nog steeds. Zie, ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der eeuw. Daarna ook, maar dat speelt geen rol dan meer in het verhaal. Maar goed, hij is met ons. Ik zal u niet vergeten, ik zal u niet verlaten. Mijn oog zal op u zijn, de opziener, namelijk de herder, zegt Petrus dan. Hè? Het is nu zo. Daar gaat het om. Wat hij nu voor ons is. En als het dus staat, ik ben de goede herder stelt zijn leven voor de schapen, staat er gewoon dat de Heer zich overgegeven heeft voor de gemeente. Staat op vele plaatsen, daarom lees ik het nu zo. Hè? Hij heeft zich overgegeven voor de gemeente. Hij leeft voor ons. De opdracht die God gegeven heeft aan de Heer Jezus Christus is dat hij voor ons zou zorgen en met zijn woord tot ons zou spreken, opdat wij zijn woord zouden kunnen volgen en daardoor gereinigd zouden worden en geleid zouden worden als complete kudde naar onze aanstelling tot zonen, was het idee in de toekomst. Hij zou vele zonen tot heerlijkheid leiden, Hebreeën. En anders, hij zou zich een eigen volk reinigen, ijverig in goede werken enzovoorts. en dat door het bad der wedergeboorte. Dus dit is waar dat staat, dit is 2 en 3. Enzovoorts. Dat is het tegenwoordige werk van Christus. Dat is niet wat hij in het verleden gedaan heeft door dood en opstanding. Dat is wat hij sindsdien doet. Niet voor de wereld, want voor de wereld stierf hij. Maar voor de gelovigen leeft hij. En vandaar ook, mijn schapen horen mijn stem. Er zijn ook schapen die niet van hem zijn namelijk. En die moet je dus eigenlijk nog ook geen schapen noemen. Maar de gedachte is dat er onderscheid gemaakt wordt. Niet de hele wereldbevolking, maar alleen gelovigen. En hier gaat het over het werk van Christus, niet voor de wereld. Dat was toen hij leed en stierf van het kruis van Golgotha. Maar dat hij leeft in de praktijk is alleen voor de zijnen, voor de gelovigen. Er zijn vele schriftplaatsen die dat precies zo zeggen. En daarover gaat het hier. De uitdrukking, de goede herder stelt zijn leven voor de schapen, betekent niet hij sterft voor de schapen. Al moet ik erbij zeggen dat het eventueel taaltechnisch, grammaticaal, zou kunnen inhouden dat hij het risico loopt zijn leven daarbij te verliezen. Maar dat hij bereid is dat te doen. Dat kan. Dan gaat het gevaar niet uit de weg. Dat is het idee. Maar niettemin, wat hier vertaald is met stellen, is gewoon zetten of leggen, net wat je wil. Het Engelse to put. Zetten of leggen. Maar je weet, zetten of leggen maakt geen verschil eigenlijk, hè. Als het hoger is dan breed of lang, is het zo neer, dan is het zetten in het Nederlands. En als het lager is dan de breedte en de lengte, dan heet het liggen. Maar het is in wijze precies hetzelfde. Men plaatst het ergens. Plaatsen. Hij plaatst zijn leven voor de schapen. Niet zijn dood. Dat mag dan zo zijn. Maar zijn dood was niet slechts voor de schapen. Zijn dood was voor heel de wereld. Voor zondaren, onrechtvaardigen, goddelozen. Kortom, voor iedereen. Maar hier gaat het om schapen die uitgeleid worden uit de wereld. Ter onderscheiding van de wereld. Enzovoorts. En die gebracht worden in de stal. Of wat er mee wezen mag. Of een grazige weide. Of wat de herder maar goed vindt daarvoor. Enzovoorts. En dat is dus het tegenwoordige werk van Christus. Kan trouwens niet missen. Want nu ik erover nadenk. Heel de Hebreeënbrief, zei ik, gaat in feite over. Hij spreekt tot ons. Dat is een priesterlijke functie. Kortom, de hele Hebreeënbrief gaat over de priesterlijke functie van Christus. Maar in het laatste hoofdstuk, in de afsluiting van de brief, heet hij ineens niet meer de grote priester. Standaard uitdrukking in de grondtekst, althans voor hoge priester. Maar heet hij niet meer grote priester, maar heet hij ineens de grote herder der schapen. En dat is wat hij is. Sinds wanneer? Sinds hij opstond uit de dood. Nou, ik zal het u nog sterker vertellen. De uitdrukking staat in vers 11. Hè? De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Hij blijft bij de schapen ook als de wolf komt. En hij verslaat de wolf. En u weet wie de wolf is. Dat is niet de dood, maar dat is de duivel. De wolven in schaapskleren, ook uit de Bijbel. Degene die zich voordoen als christenen, maar het niet zijn. Degene die lijken de Heer te dienen, maar in werkelijkheid de duivel, dat is de wolf. En in het bijzonder valse leraars. Zoals de slang er ook een was in de hof. Dat zijn wolven. Enzovoorts. De grote natuurlijke vijand van het schaap. Naast de hond overigens, maar het is nu eenmaal familie. De wolf grijpt ze en verstrooit de schapen, staat er. En in vers 13, en de huurling die vliet overmits zijn huurling is en geen zorg heeft voor de schapen. Enzovoorts. En daarna staat er weer, vers 15, maar ik stel mijn leven voor de schapen. Dan moet u luisteren. Als nou de wolf komt, enzovoort, en de schapen verstrooid worden. En als de huurling vliet, worden de schapen verstrooid. En als de goede herder doodgaat, sorry voor de uitdrukking, als de goede herder sterft, wat gebeurt er dan met de schapen? Nou is de herder zo toegewijd aan de schapen, de wolf komt. En hij eet de herder op, hij doodt de herder, in plaats van de schapen. Dat hebben ze mij ook laatst eens verteld. Dus dat is wat het betekent, hè. De Heer is zo'n goede herder, er komt een wolf en dan voert hij zichzelf als... Ja, sorry, ik moet dat plechtiger zeggen, maar dat lukt me niet altijd, helaas. Maar het idee is dan, hij werpt zich voor de wolf en de wolf heeft daar genoeg aan en laat de schapen dan met rust. En dat zou dan de betekenis zijn. Dan heb je punt 1, een hele rij van herders nodig achtereenvolgens. Ja, sorry. Het is soms lachen, zuster. Ik kan het niet helpen, maar het is toch een eerlijke overweging. Maar wat gebeurt er met die schapen nadat de herder gedood is dan? Dan worden ze toch ook verstrooid? Dat is toch niet een normale uiteenzetting van het beeld van de herder en de kudde? Nee, het punt is juist dat de herder waarover hier gesproken wordt, is degene die de dood heeft overwonnen en daardoor altijd blijft. En die de tegenstander overwint, die de wereld en de overste deze wereld heeft overwonnen, die de overheden en machten heeft overwonnen en in het openbaar tentoongesteld, enzovoorts. Onderwerpt u goden en de duivel zal van u vlieden. We hebben de overwinning over die wolf. In Christus is de gedachte. Dat kan dus. En de Heer zorgt dus voor dat wij als schapen niet de prooi worden van de wolf. Zoals ik al zei, maar het staat erbij. De mijne, mijn schapen kennen mijn stem. Die worden niet de prooi van een wolf of een vreemdeling, een huurling, want in de praktijk komt het dan toch op hetzelfde neer. Integendeel, hij zorgt voor ons en doet ons in zijn overwinning delen. En wij weten dus dat niets ons kan scheiden van de liefde van Christus. Dat is wat uitgedrukt wordt in het beeld van de goede herder. De goede herder die altijd blijft, zodat de schapen nooit verstrooid kunnen worden. Daarom zeg ik, hij werd pas goede herder. Maar er stond in het eerste vers. Hij wordt pas goede herder nadat hij de deur is doorgegaan. Na zijn opstanding uit de dood. Natuurlijk kun je zeggen, maar hij die de goede herder is, is toch eerst gestorven enzovoorts voor ons. En aangezien wij schapen zijn, bij wijze van spreken, was het toch voor ons. Dan zeg ik, ja, dat kan ook wel wezen, maar dat is niet wat hier uiteengezet wordt. En je moet het er dus ook niet inleggen, want daarmee redeneer je de tegenwoordige betekenis van dit schriftgedeelte weg. Je redeneert daarmee weg wat dit schriftgedeelte zegt over het tegenwoordige werk van Christus als herder, dan wel hogepriester voor zijn volk, namelijk zijn kudde. Dat is waar het om gaat. Hij heeft zorg voor de schapen. Hij leeft altijd om voor hem te zorgen, zegt de Hebreeënbrief dan enzovoorts. Hè. En dus staat er, vers 14, ik ben de goede herder, ik ken de mijne en word door de mijne gekend. En gelijkerwijs de Vader mij kent, alzo ken ik ook de Vader enzovoorts. Dus vooruitgrijpend op Johannes 17, de Vader, de Zoon en de gemeente, weet u nog? En hier heb je de Vader, de Zoon, namelijk de herder en de kudde. Kennen elkaar. En ik leef voor de schapen. Ik stel mijn leven beschikbaar. Ik offer mijn leven. Ik heb het niet over de dood. Ik offer mijn leven om de schapen te dienen en om voor de schapen te zorgen. Daarna sla ik vers 16 over, omdat dat is eveneens ontleend aan Ezekiel 37 nu in het bijzonder, over andere kudde enzovoort. Maar het gaat gewoon om de gelovigen te verzamelen. En daarna komen we bij vers 17. Daarom heeft mij de Vader lief. En niet lezen, de Vader heeft mij lief omdat ik mijn leven afleg. Want dat staat er niet. Er staat wel dat hij het leven zou afleggen, de Heer Jezus. Vanuit het standpunt van waaruit nu geschreven wordt. Hij was de goede herder namelijk ook nog niet. Hij moest het nog worden. En hij zegt, daarom heeft de Vader mij lief. Waarom? Omdat ik mijn leven afleg opdat, en dat is dus het belangrijkste, dat is het doel, opdat ik hetzelfde, dat leven dus, wederom nemen. En daarna vraag ik, en waarom zou hij het leven afleggen en hetzelfde wederom nemen? Wat is het doel van dat hij dat leven weer opneemt, om zo te zeggen? Nou, dat hebben we al gehad, stond in vers 1. Waarom gaat hij door de deur? Zie je hoe belangrijk het is om echt de betekenis van de deur te kennen. Waarom gaat hij door de deur? Om daarna herder te zijn. Waarom heeft de Vader hem lief? Omdat de Heer inderdaad die weg door de dood en door de deur heen gaat. Om daarna vele zonen tot heerlijkheid te leiden. Hebreeën 2. Zoek dat maar op, er staat precies hetzelfde. Waarom heeft de Vader hem lief? Omdat hij de deur doorging. Opdat hij als de eeuwig levende en dus naar de kracht des eeuwige levens, de kracht des onvergankelijke levens, hoge priester zou zijn voor zijn volk. Vele zonen tot heerlijkheid zou leiden vervolgens, allemaal Hebreeën, of gewoon opdat hij de goede herder der schapen zou zijn. Maar dat is net zo goed, Hebreeën, maar dan hoofdstuk 13. Dat is waar het om gaat en dat is ook wat hier staat. Daarna wijs ik erop dat de term afleggen in vers 17 en in vers 18 twee keer, dat dat heus hetzelfde woord is als stellen in vers 11 en in vers 15. Ik stel mijn leven voor de schapen. Maar in vers 17 en 18 heeft men moeten vertalen met afleggen. Dat is ook duidelijk. Het gaat om sterven. Maar er is geen specifieke betekenis van het woord. Het is gewoon leggen of zetten, maakt niks uit. Niks positief, niks negatief. Beschikbaar stellen. Dat is wat er gebeurt. En uit het verband van vers 17 is duidelijk dat het over de dood gaat. Maar dat is een dood niet in zijn hoedanigheid van herder. Maar opdat hij daarna uit de dood zou opstaan. En op grond daarvan zijn functie van herder zou kunnen vervullen. En altijd zou blijven met de kudde, de schapen zou zijn. Alle dagen tot aan de verleiding der wereld of wat het maar is, enzovoorts. Om die functie te kunnen vervullen. Maar hij stierf niet in zijn hoedanigheid van herder. Net zo min als dat hij stierf in zijn hoedanigheid van hoge priester. En daarna... Hij stelde zichzelf beschikbaar voor de functie van herder, net zo goed als hij zich beschikbaar stelde voor de functie van hoge priester. En hij werd als hoge priester gesteld en is trouw aan degene die hem gesteld heeft. En hij werd ook tot herder gesteld en is trouw aan degene die hem gesteld heeft. Dat is het verhaal, dat is echt niks moeilijks aan. En je vindt het dus niet alleen hier, maar ook... In andere schriftgedeelten. Daarom, vers 17, heeft mij de Vader lief, overmits ik mijn leven afleg, opdat ik hetzelfde wederom neem. En dan als toelichting, niemand neemt hetzelfde van mij af, maar ik leg het van mijzelf af. Dat wil zeggen dat de Heer bereid was die weg te gaan. Niet als priester of als herder, maar dat de Heer Jezus als zoon des mensen, als hoofd van de oude mensheid wel te verstaan, u weet wel, zoon des mensen, was hij bereid die weg te gaan... In, maar ook uiteraard op grond van Gods beloften, door de dood. En dus ging hij die weg. En hoewel toch mensen verantwoordelijk gesteld worden voor de dood van de Heer Jezus, omdat men naar aardse maatstaven hem wel degelijk gedood heeft, is de netste term, neemt het niet weg dat als de Heer niet daartoe bereid was geweest, zou het nooit gebeurd zijn. En dat is wat hij hier zegt. Niemand neemt hetzelfde van mij, maar ik leg het van mezelf af. Dat is zijn weg. En daarna zegt hij niet, ik heb de kracht. Staat er ook niet, kracht. Ik heb de kracht het af te leggen. En heb de kracht het wederop te nemen. Beide redeneringen worden hier en daar gehanteerd. Dus sommigen zeggen, hij had de kracht om gewoon zijn leven af te leggen. En daartegenover... Denkt men dikwijls, hij had de kracht om zomaar op te staan uit de dood. Vandaar hij rees uit graf, uit eigen kracht enzovoorts. Maar er staat er niet kracht. Er staat macht. En dat is weliswaar in hoge mate synoniem. Maar dit woord vertaald met macht is niet fysieke kracht. Maar juridische kracht, wettige kracht. Autoriteit. En dus, men zou het eigenlijk, als men het onderscheid wil blijven maken, vertalen met recht. Maar het hoeft, men moet het niet meer recht vertalen. Wij zouden begrijpen dat het woord macht dat betekent. Alleen we hebben de termen door elkaar gegooid in de loop der eeuwen, zal ik maar zeggen. Maar het is net als wat in Johannes 1 vers 12 staat. Zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij niet kracht gegeven, maar wel macht gegeven. Het recht namelijk om kinderen gods te worden. En hier staat dus min of meer hetzelfde, althans dezelfde term. Ik heb recht... Het af te leggen, dat klopt, hij had recht het leven af te leggen. Dat heb ik u de laatste keren ook verteld. Hè? Hij is immers de zoon des mensen die het recht had met zijn eigen leven garant te staan voor de mensheid als zodanig waarvan hij het hoofd was. Hij had het recht tot lossing. En dus de macht, het recht tot lossing. Om te zeggen, hier ben ik, neem mij. En dat is ook wat gebeurd is. Maar hij had net zo goed ook het recht om hetzelfde wederom te nemen. En als u nemen te sterk vindt, dan vertaal je toch met aanvaarden, aannemen. In de zin van, het werd hem aangereikt en hij had recht het weer aan te pakken, dat leven. Hij had namelijk recht om te leven. Op grond waarvan? Niet filosoferen, gewoon Bijbels antwoord. Ja, zuster, op grond van geloof. Precies, recht. Want leven, eeuwig leven is beloofd aan iedere gelovige. In ieder geval sinds Abraham. En daar gaat het maar om. Hij had recht het leven af te leggen als zoon des mensen, niet als herder, als zoon des mensen. En hij had recht het leven weder te aanvaarden op het moment dat het hem aangereikt zou worden. En daar heeft hij dus op gewacht. Weet u nog, zal ik hem nog eens lezen? Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing? Wie bracht dus de verlossing? Uiteindelijk, God. En hij had het recht om die verlossing te aanvaarden. Het recht op die verlossing, inderdaad, ja. En hij doet er ook een beroep op. Verlos mij uit des leven muil. Verlos mij van de honen des eenhoorns. Verlos mij van die hond was het trouwens ook nog in Psalm 22. Zelfde psalm als waarom hebt gij mij verlaten enzovoorts. Dat is wat hier staat. Daar kon hij aanspraak op maken. Maar waarom ging hij die weg? Waarom legde hij zijn leven af en nam hij het weer aan? Opdat hij getrouw hoge priester zou zijn, zegt Hebreeën 2. Precies zo. En hier, opdat hij herder zou zijn. De goede herder, die goede herder namelijk, die in het Oude Testament beloofd werd. En dan zal ik u nog eens wat zeggen. Als je nou vanavond Ezechiël 34 doorleest, omdat daar dat beeld van die herder enzovoort uitgebreid besproken wordt, daar is het commentaar op, dan zult u, denk ik, net als ik in ieder geval, vergeefs zoeken naar enige verwijzing naar zijn dood en opstanding. Die is er namelijk niet. Die heb ik niet kunnen vinden. En gelooft u mij, daar heb ik hard naar gezocht. Maar die is er niet. De gedachte is gewoon, de schapen zijn verstrooid door al die ontrouwe herders die niet de schapen maar zichzelf weiden. Maar dan komt de goede herder. God zou die goede herder verwekken overigens. Daar heb ik nog opstanding eventueel. Maar dood en lijden in ieder geval niet. God zou die goede herder verwekken, dan wel die koning verwekken. En die zou de schapen verzamelen. En het zou worden één kudde en één herder. En wat het maar wezen mag. En in verband daarmee, want dat moet ik even niet vergeten. In verband daarmee wordt in Ezechiël 34 en in Ezechiël 37, meen ik ook. En ik meen trouwens ook in Jesaja 40, maar die weet ik niet helemaal zeker. Meteen melding gemaakt van het eeuwige verbond. Met andere woorden, als die herder verschijnt, is dat bij het aanbreken van het eeuwige verbond. Of andersom, het eeuwige verbond, dat is het nieuwe dus, hè. Het eeuwige verbond breekt aan door de verschijning van die herder. Lees het maar na, want het zijn allemaal argumenten die precies bevestigen wat ik nu allemaal sta te vertellen. Pas als het nieuwe verbond aanbreekt, dan is het die herder en andersom. Pas bij zijn opstanding uit de dood breekt dat nieuwe verbond aan enzovoorts. En raad eens wat, als de Hebreeënbrief eindigt in Hebreeën 13, de laatste verse van de brief dus, dan staat er in vers 20, de God nu des vredes. En dat is precies dat verbond des vredes uit Ezechiël 34 over die herders en daarna de goede herder. De God nu des vredes. De grote herder der schapen. En zoals ze zegt, de normale uitdrukking in de Hebreeënbrief is de grote priester. Of eventueel de hoge priester, maar dat is onze vertaling. Het is altijd in het Oude Testament de grote priester of de hoofdpriester. En hier wordt het ineens niet grote priester, maar grote herder. En de apostel Petrus gebruikt de term ook in 1 Petrus 5... en heeft het over de overste herder. Maar het is hetzelfde. Hebreeënbrief, een priester. De God nu des vredes, die van dat nieuwe eeuwige verbond des vredes, die de grote herder der schapen door het bloed, door de dood, dat kan toch niet, door het bloed des eeuwigen testaments. Je leest daar overheen. Ik sta een beetje te ver van die tafel af, maar dan zou ik die beker grijpen, zou hem u voorhouden en zeggen, dit is het bloed des Nieuwe Testaments. Welk Nieuwe Testament? Wel, dat eeuwige testament des vredes. Lechaim, zeggen de Joden als ze elkaar de beker aanreiken. Wij trouwens ook. Lechaim, op het leven. Het leven, niet de dood. Het is geen gifbeker. Dat is een beeld van de dood. Bij de ouden wel degelijk bekend. En bij de Heer ook, die zei: laat deze beker, indien het mogelijk is, aan mij voorbij gaan. Een gifbeker. Maar wat de Heer ons aanreikt is niet een gifbeker. Wat de Heer ons aanreikt is eeuwig leven, niet vergankelijk leven. De God des vredes, die de grote herder der schapen door het bloed des eeuwigen testaments uit de doden heeft medegebracht. En je kunt dus niet lezen voor bloed dood en zeggen, want er staat er gewoon onzin. Die de grote herder der schapen door de dood des eeuwigen testaments uit de dood heeft wedergebracht. Dat is toch onzin? Hoe heeft hij hem wedergebracht uit de dood? Door de dood? Nee, door het leven uiteraard. Is geen andere mogelijkheid. De God des vredes die de grote herder der schapen door het bloed des eeuwigen testament uit de doden heeft wedergebracht. En de gedachte sluit aan bij heel het voorgaande in de Hebreeënbrief. En dus hij is herder, namelijk hoge priester, geworden nadat hij door de deur gegaan is. Leuk hè, deur, de deur. Want door of deur, heb ik aan een Engelsman gevraagd, maar die begreep niet waar ik het over had. Maar door of deur. Is precies hetzelfde ook in het Nederlands en in het oosten van het land. Is er door, ook er deur gewoon. Hè? Het is de doorgang, begrijp je wel? Nou goed, taal is een prachtig ding. Echt waar. Als je hem leert doorzien. Niet oppervlakkig leest, maar leert doorzien. Schitterend. En dat, als je hem doorziet, kun je daarna alleen nog maar bij de Bijbel terecht. Want dat is het enige boek, het enige stuk literatuur waarin de taal gebruikt wordt zoals die zou gebruikt moeten worden. Maar goed. De God des vredes die de grote herder der schapen door het bloed des eeuwigen testaments, niet van het oude verbond, maar van het nieuwe verbond, uit de doden heeft wedergebracht, let op, van tussen de doden uit. En ik zeg wat ik altijd zeg dus, van tussen de doden uit, uit de doden, impliceert altijd eerst geboorterecht. En dus hoge priesterschap en koningschap, maar met een agrarisch beeld. Herderschap, het eerste schaap. En in de praktijk wordt het eerste schaap verwijderd uit de kudde, dat weet u toch, hè? En vervangen door de herder, die voorop gaat. De herder maakt deel uit van de kudde, maar tegelijkertijd leidt de kudde, enzovoorts. Nou, daarover gaat het hier. De overste herder, grote herder, uit de doden heeft wedergebracht en dus aangesteld als overste herder, daar komt het op neer. Onze Heer Jezus Christus, die God die dat gedaan heeft, volmaken u in alle goed werk, vers 21. En hoe doet God dat dan, ons volmaken in alle goed werk? Dit is de cursus begrijpend lezen, maar hij wordt al iets ingewikkelder inmiddels, de cursus, hè? De God die de grote herder der schapen door het bloed des eeuwige testament uit de doden heeft wedergebracht, namelijk onze Heer Jezus Christus, die God... Volmaken u in alle goed werk. Hoe doet hij dat dan? Door de Heer Jezus Christus. Door ons die herder te geven die ons voorgaat en ons leidt. Kortom, God doet dat werk. Maar wat zeg ik? God doet al zijn werk. Door de Heer Jezus Christus. En dat is wat hier staat dus. Die volmaken u in alle goed werk. Want naar de geest mogen wij dan al volmaakt zijn in Christus, Colossense. Maar na de goede werken, na de wandel, na de ziel, worden wij vervolmaakt, of zouden wij volmaakt worden, door het tegenwoordige werk van Christus. En dat is een werk wat beschreven wordt als het werk van de hoge priester, nu. En als het werk van de goede herder, nu. En als je het werk van de herder wegredeneert naar, dat betekent dat hij een keer gestorven is voor de kudde. En als je het werk van de hogepriester wegredeneert door te zeggen, dat betekent dat hij eenmaal een offer gebracht heeft op Golgotha, dan heb je precies het tegenwoordige werk van Christus weggeredeneerd. Het moet toch mogelijk zijn om die paar andere schriftplaatsen die erover spreken ook weg te redeneren, denk ik dan altijd, cynisch. Weet je wat je daarvoor nodig hebt? Intelligentie. Dan lukt dat wel. Maar als je oprecht bent en eerlijk... Dan zul je dat niet doen. Het zal duidelijk zijn dat het Nieuwe Testament weliswaar begint met te spreken over de dood en opstanding van Christus, maar daarna absolute nadruk legt op wat hij in onze tegenwoordige tijd nu voor ons doet. En het zal voor ieder van ons toch ook begrijpelijk zijn, daar heb je ook niet zoveel intelligentie voor nodig, het zal voor iedereen begrijpelijk zijn dat voor ons vandaag niet het belangrijkste is wat hij deed, maar dat het belangrijkste is wat hij nu vandaag voor ons is. Wat betekent de Heer voor ons? Is dus de vraag. Wat betekent hij voor ons? En dan zouden wij niet als antwoord moeten geven. Hij stierf voor ons in het verleden. Dat is wel zo. Natuurlijk is dat zo. Het was ook noodzakelijk. En we zijn hem daar dankbaar voor. En we staan er ook regelmatig bij stil. Maar de vraag is, wat betekent de Heer nu voor ons? En dan zou het antwoord moeten zijn, hij is ons leven. Niet, hij stierf voor ons, hij is ons leven. En dat is nog een hele fase verder dan, hij leeft voor ons. Maar hij is ons leven. Het leven is mij Christus, zegt Paulus. Filippenzen. Niet dat ik al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar, maar het leven is mijn Christus, dat is Filippenzen. Nou goed, en anders nemen we Galaten. Hetgeen ik nu in het vlees leef, voor zover ik nu in het vlees ben en leef. Hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik. Even niet over hoe ik tot wedergeboorte gekomen is, heeft het over vandaag. Dat moment. Hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof, de trouw, uit Hebreeën weet u wel, aan degene die hem gesteld heeft. De trouw aan de kudde, hij verlaat de kudde niet, hij gaat ervoor en hij zorgt ze, verzamelt ze enzovoorts. Dat leef ik door het geloof des zoons van God, dan heb je de herder. De eerste, de erfgenaam, eerst geboren uit de doden, de zoon, de hoge priester, de koning, de herder. Hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des zoons van God, die zich voor mij heeft overgegeven aan het kruis van Golgotha. Ik zeg misschien wel, maar dat is niet wat de apostel daar zegt. Maar hij zegt, het geloof van de Zoon van God, die nu voor mij zorgt, die zorg geeft voor de schapen, die mij niet begeeft, die mij niet verlaat, enzovoorts. Die mij genade geeft, omdat het mij aan kracht ontbreekt, dat is 2 Korinthe 12, enzovoorts. Dat is het tegenwoordige werk Gods. Wij zouden niet vertrouwen zozeer op wat hij in het verleden gedaan heeft. Natuurlijk zouden wij daarop vertrouwen. Maar wij zouden vandaag vertrouwen op wat hij vandaag voor ons doet. En vandaag gehoor geven aan het woord Gods. En als de schrift zegt, zie dan toe dat je die spreekt niet verwerpt. Dan ben ik niet degene die spreekt nu. Maar dan gaat het over het woord Gods wat ook deze middag tot ons komt. Dat woord zouden we niet verwerpen. En we zouden niet zeggen, ja dat is maar lastig, want het is toch duidelijk dat de herder is de Heer en de Heer is voor ons gestorven. Dus de herder geeft zijn leven voor de schapen, lees ik als de herder geeft zijn dood voor de schapen enzovoorts. Dat kun je zomaar niet doen, als je niet beter weet. Maar na vandaag weet u wel beter. En je kunt je niet mee afdoen en zeggen, ja, maar dat komt mij slecht uit, want dan heb ik een geloof dat afwijkt van wat alle anderen erover geloven. Dan zeg ik, u weet niet wat alle anderen geloven, dus dat is helemaal geen argument. En al was het alles maar anders dan wat anderen geloofden, als het woord van God is, heb je de verantwoordelijkheid niet tegenover mij. We hebben de verantwoordelijkheid tegenover de Heer om hem te geloven en hem te vertrouwen. Zie toe dat gij die spreekt niet verwerpt. En waarom zou je ook? Om hier op aarde wat mee te winnen, hooguit. Maar wat je hier ook wint, je zult het verliezen. Dit leven is echt niks. Het is hetzelfde Johannes-evangelie, ik geloof omdat ze eerder of later of zo, dat de Heer zegt, wie zijn leven zal willen behouden, zal het sowieso verliezen. Maar wie bereid is het te verliezen en dienstbaar te maken dus aan iets of iemand anders, die zal het behouden. En dat is wat de Heer Jezus gedaan heeft in het verleden. En hij heeft het leven behouden en is daarmee nu onze herder. En ons leven geworden. En dat is het wat in tekenen van brood en wijn inderdaad wordt uitgedrukt. Is niet een beeld van de dood. Lagaaien. Het is een beeld van het leven wat er is in Christus. Maar u ziet, en misschien klinkt het cynisch, maar ik bedoel het echt niet zo. Maar u ziet het juist daar waar, ik bedoel niet iets speciaals, echt niet, maar ik zeg het in het algemeen. Daar waar de tekenen van brood en wijn zo makkelijk worden gezien als tekenen van lijden en dood, valt te vrezen. Ik zeg het dus terughoudend, u moet uw eigen conclusies maar trekken voor uzelf. Maar daar valt te vrezen dat men inderdaad ook het tegenwoordige werk van Christus niet kent. En dat is het enige echte probleem onder gelovigen. Altijd. Men kent de Heer niet in zijn tegenwoordige functie. Hij leeft voor ons en hij geeft ons leven. Hij is ons leven. Dat is waar het om gaat. Amen.